Goed, goedenavond allemaal. Ik krijg een seintje van de koster dat we kunnen beginnen. Anders dan weten we nooit precies hoeveel er komen, maar nu weten we dat precies. Dus als iedereen er is, dan kunnen we beginnen. We gaan niet zingen vanavond, want de organist staat in de file. En die zal hier voorlopig nog niet zijn, dus hij zal allemaal naar huis gaan straks, maar... Dan gaan we eerst samen lezen en dan ga ik u voor in gebed. Wij zijn toegekomen naar het laatste gedeelte van de Filippenzenbrief. Vierde hoofdstuk dus, Filippenzen 4. En we gaan lezen de versen 10 tot het einde. Filippenzen 4 vanaf vers 10 en dan het hoofdstuk uit. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoeg te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat ik in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat u gezonden hebt, wat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Dat is het gedeelte waar we nog bij stil willen staan. Zoeken wij eerst samen de Heere om zijn zegen. Op deze lidmatenkring weer bijeengekomen, Heere. We danken u voor die gelegenheid. Al is het nog steeds anders, niet in de zaal en minder mensen ook. En het is al heel lang zo. Toch mogen we elkaar weer ontmoeten. En is er ook thuis gelegenheid om te luisteren. Wil u het woord zegenen? Het is immers uw woord. En daar hangt toch een belofte aan dat uw woord nooit ledig tot u zal wederkeren. En u hebt dat al die eeuwen door, zo oud uw woord is, bewezen. En wil u dat ook vandaag dan doen? De tijden hebt u altijd tegen gehad, en mensen hebt u tegen gehad, en leerlingen hebt u tegen gehad, en de boze hebt u tegen gehad. En toch bent u altijd doorgegaan met uw werk. En is er straks een gemeente die ontelbaar is en die zalig zal worden. Het gaat erom dat ook wij in de tijd die wij van u ontvangen, het enige nodige mogen zien. Begeren, zoeken en vinden. Ja, mogen ontvangen van u, Heere. Wilt u daartoe ook de prediking van elke zondag gebruiken? Maar ook de door de weekse gelegenheden die er dan nog mogen zijn, zoals ook deze avond de lidmatenkring. Wees ons om Christus willen genadig, want we hebben het wel niet verdiend. Dat we uw woord hebben al niet. En dat uw woord toegepast wordt in ons hart zeker niet. Maar dat is toch wel uw wil en wens. En daarvoor hebt u toch uw woord gegeven, dat het vrucht zal mogen dragen. Maar u wil er ook om gebeden zijn, en dat is ons gebed aan de avond van deze februaridag. Ontfermt u zich over een ieder van ons. U weet dat we ook binnengekomen zijn, misschien na een drukke dag, misschien met een hoofd vol zorgen, misschien hebben we er erg naar uitgezien om even tot stilte en rust te komen. En waar kan dat beter dan in uw huis? Zegen dan, Heere, het woord dat we willen overdenken. En dat het mag zijn tot onze troost, als we die troost nodig hebben. Misschien wel tot vermaning, als wij een vermaning nodig hebben. Tot onderwijs, en dat hebben we in ieder geval nodig. Tot bekering. En dan ook dat alles strekken mag tot de eer van uw grote naam. Doe het uit genade in de wegneming van alles wat voor u niet kan bestaan. Om Jezus wil. Amen. Ja, liefde vrienden, dan nemen we nu afscheid van de gemeente van Filippi. Paulus doet het ook in dit laatste hoofdstuk. En het is echt een hartelijk afscheid wat hij neemt. Het is, hoorden we in het begin al, deze brief, een bedankbrief. Hè? Een bedankbrief. Paulus zit in Rome. Kom binnen, welkom. Paulus zit in Rome in een eigen gehuurde woning, nog niet in de gevangenis, waar hij later terecht zal komen als hij later daarna geëxecuteerd zal worden. Hij heeft nog een zekere vrijheid. Maar in die tijd, hij noemt dat toch een verdrukking, en dat is het dan ook, hè, een verdrukking. Hij zit ja, in quarantaine, zou je vandaag kunnen, dag kunnen zeggen. Maar hij kan er ook echt niet uit. Een soldaat houdt hem gedurig in de gaten. En dan krijgt hij bezoek van een gemeentelid uit deze gemeente, uit Filippi, hè. Epafroditus, of afgekort Epaphras. En dat bezoek doet hem natuurlijk erg goed. Belangstelling, maar die man neemt ook wat mee. Ja, wat weten we niet, het staat er niet bij. Misschien wat geld of goederen, kleding, boeken misschien. Ja, daar was Paulus ook gek op lezen. En zulke dingen. Dus Paulus is in ieder geval heel blij. En dan stuurt hij op een gegeven moment die Epafroditus weer terug. Die overigens ook heimwee heeft, hoorden we naar Filippi. En dan stuurt hij deze brief dan met hem mee. Maar dan aan het eind van de brief, dan gaat hij echt nu de gemeente bedanken. En ja, dat is natuurlijk zo. Dat hebben wij van kinds af aan geleerd, niet waar? Als je wat krijgt, dan zeg je dank u wel. En toch is dat wat een mens echt leren moet. En wat we tegenover de Heer zeker leren moeten. Om voor de dingen die Hij ons geeft, zijn naam te erkennen. Omdat het allemaal weldaden zijn. We krijgen wel eens een cadeautje van iemand, onze verjaardag of een jubileum of zomaar. Maar dit zijn allemaal weldaden die we krijgen, die we niet verdiend hebben. En dan past het ons zeker de Heere te danken. En dat doet Paulus dan hier ook. En daarom beginnen we gewoon bij vers 10. Hij is erg blij geweest met het bezoek van Epafroditus en het feit dat de gemeente in Filippi aan hem heeft gedacht. Dat doet ons goed als anderen aan ons denken. als anderen met ons meeleven. Het is dan ook een roeping, zeker ook als de ander lijdt, een moeilijke weg gaat, verdriet heeft. Dan hebben we naar elkaar om te zien. En dat heeft de gemeente van Filippi heel goed begrepen. En de omstandigheden waren heel anders dan die van vandaag. Je kon niet zomaar eventjes een brief schrijven, dat doet Paulus dan wel, maar die deed er een tijd over. En andere communicatiemiddelen waren er amper. Maar in onze tijd zijn er vele communicatiemiddelen en kunnen we dus ook makkelijker met een ander meeleven. En wat doet dat goed? En wat is het ook iets wat opvalt bijvoorbeeld in het ziekenhuis? Kerkmensen krijgen bijvoorbeeld veel meer kaarten als ze in het ziekenhuis liggen dan mensen die niet naar de kerk gaan. Het valt altijd op, het verplegend personeel. Ik weet niet of er hier ook onder ons mensen zijn die daarvan afweten. Zelf ook tot verplegend personeel behoren. Maar dan zeggen ze, nou, ik krijg veel kaarten. En dan, als het dan u ook overkomt, moet u zeggen, ja, allemaal van de kerk, zeggen we dan. Hè? Dat zeggen we dan, van de kerk. Ja. En dan gaat er nog een goed gerucht van uit. Ziet hoe lief zij elkaar hebben. Het hoort ook zo, en er is vaak narigheid ook. Ook in de kerk allemaal mensen, maar het is toch goed ook, zeker ook in deze tijd, om met elkaar mee te leven. Dat heeft Paulus echt heel goed gedaan. Ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere. Ja, dat zegt hij er ook bij. En daarmee wil ik maar zeggen, daar heb ik ook de Heere voor gedankt. Dat wil hij dus zeggen. Ja, ook de Heere. Hij ziet dus die vriendelijkheid ook als iets waar de Heere in zijn leven voor zorgt. En dat gij wederom verwakkerd zijt en nu eenmaal, dat betekent hier eindelijk, hè, het kon een tijd niet, dat u nu eindelijk wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Hij is niet ondankbaar dat hij zegt eindelijk, hè, eindelijk komt u dan. Eindelijk is er een keer belangstelling. Nee, hij weet dat er problemen waren. Hij weet dat er zorgen waren. En dat heeft Epafroditus waarschijnlijk verteld. Ja, ze hadden eerder willen komen. Ze hadden eerder wat willen sturen. Maar dat ging door bepaalde omstandigheden niet. En daarom zegt hij, ben ik dubbel blij dat het nu wel kan. U bent nu verwakkerd. Om aan mij te gedenken. Verwakkerd. Wakker geroepen, ontwaakt. Het beeld is van een boom in de lente. Die gaat opbloeien weer. Die krijgt weer kleur en gedaante. En dat is daar ook gebeurd. In Filippi is men, als het ware, weer opgestaan. Nu na een bepaalde tijd dat het onmogelijk was. Om goed te doen. En gij hebt ook aan mij gedacht, toen u nog niet kwam, begreep ik, maar u hebt de gelegenheid niet gehad. Dat heeft die Epaphras dus allemaal verteld aan Paulus en dan weet hij dat ook maar. En dan vervolgt Paulus, niet dat ik dit allemaal zeg vanwege gebrek, en dan komt er een persoonlijk getuigenis. En dat getuigenis dat luidt als volgt, ik ben vergenoegd. Nu kun je dat verkeerd uitleggen ook. Hè, dat hij dus een soort tevreden is over zichzelf. Nee, dat is hij niet. Een kind van God dat tevreden is over zichzelf, die is van zijn plek. Hè? Ja, die is van zijn plek. Tevreden over zichzelf. Nee, hij bedoelt, ik ben zo tevreden, omdat ik in mijn afhankelijkheid van God alles krijg wat ik nodig heb. Ik krijg wat ik nodig heb. En daarom voel ik mij ook vergenoegd. Hij zegt dan ook, ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Zijn innerlijk is, als het ware, tevreden over hetgeen hij krijgt. En hij zegt er wel bij, ik heb dat geleerd. Ja, dat zegt hij er wel bij. Ja, dat zijn dingen die een mens moet leren. Natuurlijk, dat is iets wat eigenlijk niet groeit op de akker van ons eigen hart. We moeten dat leren om tevreden te zijn met wat de Heere ons toeschikt. En ja, het kan soms wel eens heel moeilijk zijn. Als wij bijvoorbeeld, dat is net als Asaf, zien op de voorspoed van goddelozen en wij zitten in de ellende. En dan klaagt Asaf ook. Maar ook zonder dat, er kan zo gemakkelijk opstand in het hart zijn, ontevredenheid. Ja, Paulus zegt, ik heb dat geleerd. En ja, van wie dan? Nou, dat is toch eigenlijk geen vraag. De Heere heeft hem dat geleerd. En daarom zegt hij in vers 12, ik weet van verschillende dingen die ik meegemaakt heb. Ik weet vernederd te worden, maar daartegenover, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te hebben, te lijden. Nu, dat weten we wel vanuit de geschiedenissen van Paulus. En denk maar eens aan wat er in Filippi gebeurde. Toen hij daar pas was, daar is hij dus samen met Silas gegezeld en in de gevangenis gegooid. Daar weet hij dus ook van, gebrek te hebben, honger te lijden. En dat heeft hij heel vaak gehad. Daar weet hij ook van. Maar hij zegt, daartegenover heb ik ook nog zoveel goeds ontvangen. Hij weet van beide dingen af. En hij wil daarmee eigenlijk zeggen, God zorgt voor het evenwicht. En dat kunt u misschien ook wel zeggen, of niet? God zorgt voor het evenwicht. Als je alleen maar voorspoed hebt. Wat doet dat met een mens? Of als je alleen maar tegenspoed hebt. Ja, best wat, heren. Geef mij geen voorspoed alleen en geen tegenspoed alleen. Maar voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Hij vroeg dus daar ook om. Om tevreden te zijn. Maar God zorgt dan ook wel voor het evenwicht. Er zijn dingen die tegenlopen. Het leven is niet gemakkelijk. Er kunnen beproevingen komen. Maar ook dat is toch iets wat de Heere gebruikt tot ons bestwil. Hij kan die dingen doen medewerken ten goede. Zoals dat versje het ook zegt, als alles eens zou lopen, gelijk ik maar kon hopen en God mij nooit iets nam. Geen enkel leed ooit kwam. Wat zou dan in mijn sterfuur het afscheid vreselijk zijn? Het scheiden van een aarde die niets dan voorspoed baarde. Nee, het is niet zo dat de tegenspoed automatisch ook ons aan de Heere verbindt. Paulus zegt dan ook hier juist dat hij dat geleerd heeft. Ja, dat de tegenspoed er is, maar dat de Heere in die tegenspoed ook aanwezig is. Ik weet van beide dingen, vernederd te worden en overvloed te hebben. Ik ben daardoor onderwezen, verzadigd te zijn en honger te lijden, overvloed te hebben en gebrek te lijden. En in voor- en tegenspoed kan ik staande blijven. Ook in de tegenspoed, ik vermag alle dingen, allerlei dingen, door Christus die mij kracht geeft. En daar bedoelt u dus mee staande blijven in beproevingen. En dat kan hij door Christus, die hem de kracht geeft. Dat is typisch een werk ook van Christus, hè? In beproevingen, in wegen van tegenspoed en kruis, komen, overkomen, kracht geven. Kracht naar kruis. Hij is dan ook een medelijdende hoge priester. Ik zei net, medeleven, ja, dat kan ons heel veel goed doen. Maar kan een ander mens mij werkelijk helpen? Ik ben weduwe geworden en dan komt iemand op bezoek. En ja, die is dan ook weduwe, die kan me een beetje begrijpen. Maar kan ze me werkelijk in mijn verdriet troosten? Nee, ze gaat op een gegeven moment ook weer weg. En het verdriet is vaak ook zo heel persoonlijk. Maar Christus kan dat wel. Die is er dan wel bij. Hij is in alle dingen, allerlei dingen verzocht geweest, beproefd geweest, gelijk als al Gods kinderen, en kan daarom te hulp komen. Dat doet hij, te hulp komen. Door zijn tegenwoordigheid kan hij de werkelijke troost geven. En dat is bijvoorbeeld ook in Filippi gebeurd. Daar refereren we de vorige keer al aan. Toen Paulus en Silas in de gevangenis eerst gebeden hebben. En daarna zongen ze God de lofzangen. Eerst gevraagd. En de Heere kwam. Was ook in de gevangenis. En toen werd het goed. Ze konden zelfs psalmen zingen. In de nacht. Christus geeft kracht naar kruis. Hij ondersteunt. En dat doet hij voornamelijk door zijn woord. Het woord van God kan dan zo'n kracht zijn dat gaat spreken, onderwijs geven, antwoord geven op mijn vragen, overgave, rust. Dingen die ik van mezelf niet heb, geeft de Heere dan door middel van woord en geest. En dan, ja, dan kan ik staande blijven. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Hij zegt niet, ik sla me er zelf al door en dat lukt allemaal wel. En, hè, je hebt van die mensen die zeggen, kom op, doorzetten en flink zijn. Paulus, die is zo niet, hè? Die heeft van zichzelf dat niet. Nee, die zegt eerlijk, hij geeft mij kracht. Ik heb het dus niet, die kracht. Nee, ik kan mezelf toch niet troosten, mezelf niet helpen. Maar hij doet dat. En dat is de grote troost van Paulus, ook nu in zijn verdrukking. En ja, dan komt hij er toch wel op terug. Nochtans, vers 14, hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. Ja, ik heb Christus, zegt hij eigenlijk. Dat mag ik zeggen. De Heere is bij mij en ik zal niet vrezen. Maar toch kan het medeleven van anderen dan echt ook weer zo goed doen. Dan kan een ander ook weer een instrument zijn, een middel door Christus gebruikt. Dat kan ook. Zodat je achter die ander die dit of dat doet, of dit of dat zegt, of bij je is en je troost, dat die ander gezien wordt als gezonden door Christus. En dan krijgt de Heere ook al de eer. En hier zegt Paulus, gij hebt wel gedaan. En hij noemt het zo, fijn dat u op bezoek kwam, zegt hij niet. Of dat u wat cadeautjes gegeven hebt, zegt hij ook niet. Maar u hebt gemeenschap gehad in of met mijn verdrukking. Met mijn verdrukking. Dat noemt hij dus zijn weg die hij gaat. Hè? Hij zegt niet, oh het valt wel mee hoor. Ja, het valt wel mee. En de ene soldaat is niet zo aardig als de andere. Maar goed, en ik zit nog onder een dak en zo, en ik zit nog niet in de gevangenis. Het is toch verdrukking, hè? Zeker voor iemand die gewend was de wijde wereld in te gaan en overal dat woord Gods te brengen. Door die ijver werd hij gedreven en nu zit hij vast, hè? En de toekomst is ook onzeker, dat hebben we ook al gelezen in de Filippenzen. Hij weet niet hoe het verder zal gaan. Het is toch verdrukking. Want hij wordt om Christus willen gesmaad en verdrukt en gevangen gezet. Omdat hij van Christus heeft getuigd, zit hij uiteindelijk daar. Maar Filippi, de mensen in Filippi, die hebben met hem die verdrukt wordt gemeenschap. Zijn lijden is als het ware hun lijden. Dat zegt Paulus ook ergens. Hè? Als één lid leidt, leiden alle leden mee. En dat voelt hij nu. Ze leven echt met me mee. En dat. Ze gaan naast hem zitten. En ze gaan hun geschenken geven. Ja. Maar ze gaan vooral. Het is hen vooral om hem te doen, Paulus. Om hem. Hoe gaat het met je? En dat echte meeleven, dat is iets van Christus. Hè, die ook zo ontzettend meeleven kan. En van die typische vragen kan stellen waarvan je zegt, ja, dat weet u toch wel? Hoe lang ligt u hier al, zegt hij. Hoe lang heeft uw zoon dat al? Dat is meeleven, hè? Dan lokt hij als het ware uit om te praten. En dat hebben zij in Filippi gedaan. En dat is, kijk, want Epaphroditus kwam alleen, dat is zo, ze kwamen niet met z'n allen. Maar hij bracht als het ware de boodschap van de gemeente, het medeleven van de gemeente mee. Hè? Hij kwam namens de gemeente. En daarom zegt hij in het meervoud, hè? Gij hebt wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening en uitgaaf van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Dat betekent niet dat hij zegt, nou, jullie zijn toch wel een hele mooie en een goede gemeente. Jullie denken tenminste aan mij, jullie geven mij wat. Dat heeft geen enkele andere gemeente gedaan. Zo lijkt het op het eerste gezicht, hè, dat hij dat zegt. Jullie zijn echt uniek. Andere gemeenten die laten maar een beetje zitten. Nee, dat bedoelt hij niet hoor. Nee. Nee, want hij heeft in alle gemeenten heeft hij gewerkt. De liefde van zijn hart. Maar hij heeft nooit iets in rekening gebracht, bijvoorbeeld. De kosten die hij maakte, heeft nooit iemand van de gemeenten hem vergoed. Nee, hij zorgde zelf voor zijn kost en zijn inwoning. Hij had ook een beroep, hè. Tentenmaker. En als tentenmaker kon hij wat verdienen en zo. Dus hij viel niemand lastig. Van al die gemeenten heeft hij niemand lastig gevallen. Hij had het wel kunnen doen. De arbeider is zijn loon waardig, zegt de Heer Jezus zelf ook. Maar dat was het principe van Paulus, hè? En dat was ook echte liefde, want die gemeenten waren allemaal gemeenten in de verdrukking. Kleine gemeenten, arme gemeenten, vervolgde gemeenten. Ja, en gemeenten die in die tijd, of mensen die in die tijd zich bij de christelijke kerk aansloten, die konden echt allerlei economische nadelige gevolgen ondergaan. Arm waren ze dus vaak. Hè? Dus hij wilde ze niet lastig vallen, belasten. Maar hij zegt, maar u hebt een uitzondering, want ik heb bij u ook niet aan tafel gezeten van, nou, die kosten heb ik gemaakt en dat wil ik graag vergoed krijgen en zo. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Maar u hebt toch, ondanks het feit dat we dat niet gedaan hebben, ondanks het feit dat we het helemaal niet gehad hebben over kosten en water en zo, hebt u toch mij willen gedenken en iets willen geven. En dat bedoelt hij in dit vers. Vanaf het begin dat ik rondgetrokken ben, Macedonië en al die plaatsen door, heeft geen gemeente mij iets medegedeeld. En dan bedoelt hij dus, niet dus nogmaals, ik heb van niemand wat gekregen en nou ben ik zo blij dat u dat nou wel doet. Nee, ik had van geen enkele gemeente wat nodig, want ik zorgde met Gods hulp voor mezelf, mijn eigen onderhoud. Maar, u hebt dan toch wel een hele gunstige uitzondering gemaakt door mij toch nog. En dan zie je dat Paulus dan toch ook weer een mens is, hè, die blij is dat hij wat krijgt. Meeleven, maar ook wat krijgt. En dat wil hij nu toch wel even zeggen. Want ook toen ik in Thessalonica was, hè, zeg 16, ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Ook toen ik daar was, hebt u niet gezegd, nou hij zit nou in Thessalonica, laat die gemeente nou voor Paulus zorgen. De Thessalonicenzen moeten dat dan maar doen, daar werkt hij nu, dus het is logisch dat die hem wat geven. Nee, toen zijn ze ook naar hem toegegaan, vanuit Filippi naar Thessaloniki, om hem wat te geven. 2 keer zelfs. En dat is Paulus niet vergeten. En de Heere vergeet het ook niet. De Heere, zegt de Hebreeapostel, is niet onrechtvaardig dat hij zal vergeten de arbeid der liefde. En we zeggen wel eens, ja, we hebben niets verdiend en we krijgen alles uit genade. Maar de Heere vergeet ook niet het goede wat een mens doet. Het zijn toch uiteindelijk allemaal dingen die voortvloeien bij hem vandaan. Door woord en geest wordt die liefde in het hart gewerkt. En toch staat er, God is niet onrechtvaardig dat hij vergeet. Bijvoorbeeld het bezoek aan een oud mens die het extra moeilijk heeft nu. Het bezoek aan jonge mensen die het extra moeilijk hebben nu. Het bezoek aan hem, die toch niet zo sympathiek is, een beetje een mopperpot, maar je gaat er toch heen en je neemt wat mee. Dat ziet de Heere dus wel. Hè? Ja, en hij wil dat ook belonen. Want hij is zelf ook zo. Hij is zelf ook goed. Jezus, zeg maar, hè, zoals de Heer Jezus zegt, rechtvaardigen, onrechtvaardigen, bozen en goeden. Hij is goed voor een zondig mens. En dat is een christelijke deugd. Zo val je ook in de wereld op. Je hoeft de wereld niet door te gaan met preken en zo. En over op alle hoeken van de straat een preek te houden. Maar ze letten op je gedrag. En ben je vriendelijk. Laat je iemand voorgaan. Help je iemand zonder aanzien des persoons. Zulke dingen. Hè? Dat is echt heel mooi. Niet dat ik de gave zoek, zegt hij dan verder in vers 17, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Ik zoek dus niet de gave, maar ik zie dat wat u doet een vrucht is van het geloof. Dat zoek ik, die dingen. Al zou u mij elke week overladen met geld, maar het komt niet voort uit het geloof. Nee, ik zoek de vrucht. En daar verblijd ik mij in, dat er liefde is. Dat is de vrucht. En die zal zijn tot uw rekening, dat zal u toegerekend worden. En daarom zei ik ook, de Heere is niet onrechtvaardig, hij zal het ook belonen. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ja, hoe kun je dat dan zeggen, Paulus? Overvloed. Ja, toch ziet hij dat zo. Want hij zegt, wat ik heb, heb ik ontvangen. Hij zegt niet, ik heb alles ontvangen. Ik heb zoveel. Nee, ik heb alles wat ik heb ontvangen. Dat bedoelt hij. Ik heb alles ontvangen, gekregen. Wat hebt ge niet dat ge niet ontvangen hebt? Ik heb het ook maar gekregen van de Heer. Dit en dat. En hij zorgt elke dag voor mij. En dat noemt hij overvloed. Wat de Heer dan geeft, dat is overvloed. En toen Epafroditus dan kwam, vers 18. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was. Vervuld geworden. En hij was er zo ontzettend blij mee. Wij zijn verwend, hè. Dat is al een hele tijd geleden, een keer in 1974... voor Kom Over en Help in Hongarije geweest, Roemenië, om predikanten op te zoeken met een paar mensen. En dat waren ook allemaal arme mensen. Die hadden ook wel wat geld meegenomen, maar ook kleren. En toen was er een dominee, die heette Horsay Edde. En wij zeiden altijd, dat is net dominee van der End, want hij was net zo lang als dominee van der End. Een hele lange man. En die was heel blij met een broek. Ja, hij trok zich gelijk terug om die broek aan te trekken. Toen kwam hij in de kamer om die broek te laten zien. Nou, wij zeiden, ach man, hè, die broek was te kort. Ja, die was te kort. Maar hij was er zo blij mee. Ja, hij liep trots als een pauw door die kamer heen dat hij die broek gekregen had. Zoiets, hè? Ja. Ik heb het ontvangen, die tevredenheid. En dat vond hij overvloed. Ja, hij had wel een broek en dan nog eentje erbij ook. Zo, hè? Dat hebben wij wel, dat hebben wij niet, hè? Nee, toch? Ja, och, ja, of je moet het echt ook moeilijk hebben. Tegenwoordig zijn ook veel, kan ook veel stille armoede ook zijn. Moeilijk, hè, om rond te komen, dat kan vandaag ook. Hè, dat je blij bent met een kleinigheidje, dat kan natuurlijk ook. Maar u weet wat ik bedoel, hè? Dat het kan zo in ons hart leven dat we het gewoon vinden. Elke dag eten, drinken, kleding en alles aan gezondheid en zulke soort dingen. En als we dat jaren achter elkaar hebben, dan zeggen we misschien nog maar heel weinig of helemaal nooit. In diepe verwondering tegen de Heere. Dank u wel, Heere, want ik heb het niet verdiend. Maar goed, wat hij dan ontving, dat was voor hem een welriekende reuk, een aangename offerande. Gode welbehagelijk. Het rook heerlijk, zegt hij, beeldspraak natuurlijk. Het kan best zijn dat er eten bij was of bij een rook, maar dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt meer, het was me zo aangenaam, heerlijk. Net zo als dat offer dat Noach bracht na de zondvloed. En dat offer, dat steeg omhoog en dat was voor God een welriekende reuk. Ja, God rookt dat als het ware, ook per beeldspraak. Het was hem heel aangenaam. Het gaf gelijk zo'n heerlijke christelijke sfeer van barmhartigheid ook daar in dat huis waar Paulus verkeerde dan, hè, dat hij huren moest. Een aangename offerande die God wel behagelijk is. Zie je wel, dat zei ik toch net. God is niet onrechtvaardig dat hij zou vergeten. Het is ook Gode welbehagelijk dat wij geven van onze overvloed. Iets geven aan de kerk, aan onze naasten, aan een goed doel. Hij let dan ook weer op het feit of het vrucht is, echte liefde is. Of we doen niet om zelf wat te zijn of te worden, maar omdat we toch bewogenheid kennen. Barmhartigheid, liefde. En dan zegt Paulus, en dan krijg je die bekende tekst, en misschien is het ook wel uw trouwtekst, ik weet het niet. Want het is er wel een bekende trouwtekst, vers 19. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. En dan zegt hij, als het ware gunnend, en God zal voor u zorgen. En dan valt dus in deze tekst die tegenstelling op. Hij heeft het over Gods rijkdom en uw nooddruft. Wat u nodig hebt aan de ene kant en Gods rijkdom aan de andere kant. En Paulus zegt, God zal overeenkomstig zijn rijkdom al uw nooddruft vervullen. En wel, daar weten we toch allemaal wel iets van, toch? Zeker bij het ouder worden, ja, dan hebben we toch onze nooddruftigheden, onze behoeften, onze zorgen, de dingen waar je mee zit. Ja, we kunnen soms echt meerder worden bij het klimmen van de jaren. Paulus zegt tegen de Filippenzen, mijn God, mooi hè, ja, mijn God, hij houdt hem niet voor zich, hij zegt hij zal ook uw nooddruft vervullen. God is rijk, ontzaglijk rijk, daar moet u aan denken als u een rekening moet betalen en u zegt hoe moet ik dat toch doen. In deze tijd van grote zorgen, ook economisch gezien, kan het zomaar gebeuren dat je in de grootste zorgen terechtkomt, terwijl je dat toch eerst wel aardig goed ging. God is rijk, hè? Vooral rijk in barmhartigheid. maar van hem is al het zilver en al het goud en het vee op 1000 bergen. En zouden we niet dan vragen, Heere, mag ik wat van u ontvangen? En dan hebben we hier zo'n heerlijk woord waarin over de rijkdom van God wordt gesproken. En als je nou je nooddruft kent, ga dan met die nooddruft naar de Heere toe. En als je je geestelijke noden kent, je armoede en je schuld, God is zo rijk, ook daarin kan hij voorzien. Het is een woord dat Paulus spreekt tot de Filippenzen, maar het mag ook wel resoneren in onze harten. En het mag ook een functie krijgen in ons leven, in ons gebedsleven. Heere, ik heb gehoord dat u rijk bent en God is ontzaglijk rijk. Hemel en aarde zijn eigendom immers, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En daarom kan hij in onze nooddruft voorzien. En als het echt nooddruft wordt, behoefte, dat je zegt, hoe moet dat ooit goed komen? Heere, ik weet niet hoe dat goed moet komen. Wel, zoiets dan voor den Heere te wonderlijk zijn. Zou hij dan niet in die nooddruft kunnen voorzien? Ja, en zo dat hij dat vervult in heerlijkheid, op een heerlijke manier. En dan staat er wel bij, door Christus Jezus, ja. Ja, natuurlijk, door Christus Jezus. Wat hij geeft, dat doet hij door het werk van Jezus Christus. Die heeft het verdiend. En dan denkt u met mij ook aan die bekende woorden. Doch gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, hè, 2 Korinthe, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En dan gaat het echt over die geestelijke nooddruft. Die geestelijke armoede waarvan de Heer verlost en ons geestelijk rijk wil maken door de goederen te geven die hij verworven heeft. Daar gaat het om. Maar ook in het verlengde daarvan, als God dan zo groot is dat hij zelfs dat allerhoogste goed geeft, hè? Ja, wat is dan uw zorg en uw moeite, de vragen die u hebt, de nooddruftigheden van het tijdelijk leven, wat is dat dan in zijn oog? In ons oog groot. Onoverkomelijk soms. Een berg waar we tegenop zien. In Gods oog niets. En dat te mogen zien en zo God nodig te krijgen. Ja, de Heer Jezus is arm geworden. Hoe arm, dat kunnen we niet zeggen. Nameloos arm. Zonder God. Zonder de gunst van God. De gemeenschap van God. Te voelen. Wel de verlatenheid. Verlatenheid, ja. Dat is de ultieme armoede. Alleen zijn zonder God. Dat is de hel, hè. O, waar zijn die mensen die daar zijn. Vreselijk arm. Arm, hè. Ontzettend arm. En Christus heeft dat ook gesmaakt. Terwijl hij rijk was. Alles afgelegd. Waarom? Om arme zondaren rijk te maken. Hoe rijk? Ook dat is niet te zeggen. Zo rijk? Rijk in God. Ja. En dat begint hier al. Daarom mag Paulus hier al zeggen, ik heb overvloed. En ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En ik ben tevreden, ben vergenoegd. Hier en nu al. Terwijl ik toch in de gevangenis als het ware zit. En niet kan gaan en staan waar ik zelf wil. Toch, hè. Ja. Maar dan zeker straks ook. In de eeuwige zaligheid, in heerlijkheid, zal hij een nooddruft vervullen. En niemand zal dan meer arm zijn, een schuld hebben, ziek zijn, door zorgen krom gegroeid zijn in de zaligheid. Ja, en dat wil de Heer nou schenken, hè? Paulus die zegt, mijn God, ik ken hem. Ja, ik ken hem, ik weet wie hij is. En daarom zeg ik dat ook. Hij zal ook uw noden voorzien, hoor. Vertrouw maar op hem en vlug maar tot hem. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zo eindigt hij dan dit stuk. Eindigend in God en in zijn vaderlijke goedheid. En dat hij het waard is om gediend en geprezen te worden. En dan komen er nog drie kleine regeltjes. Groet alle heiligen in Christus Jezus. Hij schroomt dus niet te zeggen dat de gemeenteleden van Filippi allemaal heiligen zijn. Ja, dat zouden wij toch niet zo gauw zeggen, hè? Nee. Wij zouden zeggen, nou ja, goed, ja, de hele gemeente, nou... Kijk, daar lag natuurlijk wel wat anders daar toen in die tijd, omdat men allemaal kwam uit het heidendom, was overgegaan naar het christendom. Toch waren het ook gemeenten, denk aan de gemeente van Korinthe, waar ook al het nodige aan de hand was, waar het bleven toch ook allemaal mensen, hè? Ja. Maar Gods kinderen zijn in wezen toch heiligen. Ja, staat er weer bij, in Christus Jezus, hè? Ja, al degenen die in Christus Jezus zijn. Alle die hun hoop op hem hebben gesteld. Alle die het van hem moeten hebben. Van zijn bloed, dat reinigt van alle zonde. Van zijn gerechtigheid, dat mijn ongerechtigheid helemaal bedekt. Dat zijn de heiligen. Die het daar ook zoeken en niet in zichzelf, maar buiten zichzelf. Dat zijn de heiligen. Degenen die niet zeggen, wij zijn heilig... Maar die het zoeken bij Christus en die zijn in Gods oog heiligen om Christus wil. En dan zegt Paulus, doe ze allemaal de hartelijke groeten, allemaal dus, hè, die ze tegenkomen. En u krijgt ook de groeten van de broeders die met mij zijn. Ja, Paulus die had ook wel geregeld mensen die bij hem kwamen. Ja, en zoals die Epafroditus was niet de enige. Mensen die hem bezochten en dergelijke. En de broeders die bij mij zijn, dat waren vooral dus de gemeenteleden van Rome. Want hij was nu een lid van de gemeente in Rome, hè, Paulus. Ja, en ze krijgen dus in Filippi de groeten van al de gemeenteleden uit Rome. Paulus die schetst hier dus de gemeenschap der heiligen. De band die er is, al is er een grote afstand tussen Rome en Filippi. Al de heiligen groeten u. Dus ook de gemeente van Rome en allen die hier zijn, zij groeten u hartelijk. En het meest krijgt u dan de groeten van hen die van het huis van de keizer zijn. Dat is weer een heel opmerkelijk zinnetje. Zomaar eventjes lijkt het wel tussen neus en lippen doorgezegd. Het huis van de keizer, dat is het hof van de keizer, in die tijd Nero. Nero was een beest, hè? Ja. En een verklaarde vijand van de christenen, van Jezus ook. Wiens naam hij haatte, hij was de Kurios, hè, zei hij. Dan moesten de christenen zeggen, ik ben de Kurios, zei Nero. Ja. Maar ook daar onder die hofhouding waren mensen die tot het geloof waren gekomen. Paulus zit er wel in die eigen gehuurde woning en hij is daar gebonden, kan de wijde wereld niet ingaan. Maar het woord van God, dat heeft toch zijn loop gehad. God, of de Heer Jezus Christus, is toch... als de gezondene van de Vader ook daar doorgegaan met zijn werk. En hij kan harten bereiken, hoe ver weg ook. Heidenen, Romeinen, die een heel andere opvatting, achtergrond, cultuur hadden. En zij die aan het huis van de keizer verbonden waren. Nou ja, de keizer die stelde dus alleen maar mensen aan die hem welgezind waren. Dus dat waren oorspronkelijk ook mensen die echt de keizer welgezind waren. Echte Romeinen. En ook die zijn tot verandering gekomen. Ja, er waren er toch ook aan het hof die dan ook heiligen genoemd worden. En zo zie je dat Paulus ook in dat opzicht verwonderd kan zijn over de goedheid van de Heere. Hij verblijdt zich daarin dat het werk van de Heere doorgaat. En ook die mensen, zij groeten u, zo zegt hij tot de gemeente van Filippi. En dan de laatste wens, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Hele bekende woorden, nietwaar? En toch zijn het toch weer de woorden die spreken van het hart van het evangelie. Hij zegt niet, dat komt allemaal goed. Nee, de genade zij met u. Dat wenst hij ze toe en daar moet u dan ook om vragen. En het is de genade van onze Heer Jezus Christus. Het is hetgeen hij verworven heeft en niet verdiend is, maar dat mag dan verwacht. Daar mag om gevraagd, daar mag om gebeden worden. Betreft u misschien ook wel dat, of misschien zijn we er erg aan gewend, dat kan ook, dat wij nou eigenlijk altijd als we in Gods huis zijn, met deze woorden worden heengezonden. Hè? Ja. Dat is niet zomaar een wens van de dominee. Zomaar, hè, de dominee zegt nog één woord. Gods genade zijn met u allen. Nee, nee, nee. Hij spreekt dan namens de Heere. Dat doet Paulus hier ook. Hij spreekt namens de Heere. De Heere gunt u dus zijn genade. Gelooft u dat? De Heer wil zo graag zijn genade verlenen, kwijt, vergeving schenken, vrede geven aan zondaren. Daar roept hij de gemeente voor samen. Daartoe brengt hij ze onder het woord, om die genade te verlenen. De genade die ons gepredikt mag worden, die Paulus ook in deze Filippense brief heeft gepredikt. De genade in Christus. De genade van God, die omgezien heeft ook naar dat heidense volk daar in Filippi. En die genade die hebben we ook blijvend nodig, dat zegt hij ook. Hij zegt niet, nou het komt met jullie wel goed, jullie zijn heiligen, jullie zijn bekeerd en zo. Nee, jullie hebben die genade nog steeds nodig tot je laatste snik. En die genade, die zij met u. Een wonder als we zo weer naar huis mogen gaan, ook vanavond weer, met deze wens. Ook weer dus niet van Paulus, die dat al zou willen geven, maar van de Heere zelf, die het ons wel kan geven. Liefden, zo hebben we de brief aan de Filippenzen behandeld. En ik hoop dat we ook daardoor hebben mogen zien groot en goed de Heere is voor een zondig mens en dat het maar van hem alleen in leven en sterven, ook in deze tijd waarin we leven, mogen verwachten. Ik heb gezegd, volgende keer, dan is 24 maart bij Leven en Welzijn, dan wil ik een beginnetje maken met het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Maar dat zal ook nog wel in het kerkblad komen te staan. En dan proberen we daar nog wat van te zeggen. Fijn dat u gekomen bent. Ik wens u allen Gods zegen toe. En we hopen dan weer tot een volgende keer. Zoals ik gezegd heb, nou, zingen we nu niet. Maar ik wil u dan voorgaan in dankgebed. O Heer, die genade van u, laat dat toch ook ons deel mogen zijn. Laat het mogen gezien en ervaren worden. Dat we buiten die genade nameloos ellendig en alleen en ongelukkig zijn. En dat wij uw gunst, uw genade zo nodig hebben. En die is er toch ook omdat Christus zo arm geworden is. En u wordt die mogelijkheid gepredikt, ons voorgehouden. En als u het nou zelf zegt, dan gebruikt u daar de stem van een dienaar voor. De genade van de Heer Jezus Christus, zij met u allen. Heer, laat ons dan maar groot van u denken en deze dingen ook van u, de Heere, begeren. We danken u, Heere, dat we zo een ogenblik in alle rust bijeen mochten zijn. Wil ons veilig geleiden over de weg, ons veilig thuisbrengen met een ieder van ons zijn, de gehele gemeente, allen die betrokken zijn bij de gemeente, allen die een taak hebben binnen de gemeente, de kerkenraad. Zegen naar uw trouw en goede tierenheden ons ook als lidmatenkring, dat we ook een volgende keer elkaar weer zullen mogen ontmoeten. Wil ons de zonde genadig wegnemen en ons horen, Heere, om Jezus willen. Amen. Zo, we hopen dus weer tot een volgende keer. Leven en welzijn.